Ik begin zondags wel eens met mededelingen. Ik doe dat vanavond ook. Namelijk dat het weer verkeerd in het eilandennieuws staat. Net als verleden jaar. De kerkdienst van Goede Vrijdag staat voor 19:30, maar het is 19:00. Dus als u dat voor uzelf onthoudt en misschien hier en daar nog even doorgeeft. Niet waar, want je zou in de war raken op deze manier. Het is dus om 19:00. Oh, wordt het al gerectificeerd? Oh, als de mensen het allemaal lezen. Maar goed, in ieder geval, we weten het nu, juist. Ja, ik herinner me dat het verleden jaar ook zo was. En toen hadden we net in deze week ledenvergadering en daar kon ik het toen zeggen. Maar genoeg hierover. We gaan zingen uit Psalm 18. Het achtste vers. Psalm 18, het achtste vers. Lees met u uit de profetie van Zacharia, het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Zacharia 1, vers 7 tot en met 17. Op de 24ste dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide, mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, ik zal u tonen wat deze zijn. En toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide, deze zijn het die de heren uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des heren die tussen de mirten stond en zeiden, wij hebben het land doorwandeld en ziet het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des heren en zeide, heren der heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de heren antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, roept uit, zeggende, alzo zegt de heren der heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Laten wij samen de zegen des Heere bidden. Barmhartige en genadige God, wij mogen ook vanavond uw aangezicht zoeken, nu wij bijeen zijn op deze Bijbelkring en nu we opnieuw in de gelegenheid zijn om met elkaar te denken over het werk dat gij doet aan en in mensen. Heere, gij hebt ons daarover rijk gesproken in uw woord. En vanuit uw woord mogen we een indruk ontvangen over en van dat werk dat gij doet, niet alleen voor zondaren, maar ook in zondaren. Hoe gij uw werk gestalte geeft, hoe gij uw werk tot openbaring brengt, hoe gij uw werk vernieuwt en verlevendigt, hoe gij het in de loop der jaren in stand houdt, en hoe gij in dat alles uw grote trouw en uw onveranderlijke goedheid en ontferming bewijst. Heer, als we het met elkaar vanavond aan de hand van Bunyan's boek weer over deze dingen mogen hebben, geef ons daar dan uw zegen bij. Want daar gaat het om. Niet om wat wij kunnen en om wat wij doen, maar om wat gij doet. Heren, wij bidden u dat gij ons gedenken wilt en dat ook deze avond, waarin het toch weer gaan zal over de dingen die uw woord ons bekend maakt, een gezegende avond mag zijn. Dat we deze avond ontvangen mogen in uw gunst, Heren. En wilt u ons dan ook bewaren voor zonde en verkeerdheid, voor ongerechtigheid en voor alles waarmee wij uw goede gaven zouden bezoedelen en verkwisten. Leid ons door uw Heilige Geest en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik vraag vanavond uw aandacht voor het 16e hoofdstuk van de Heilige Oorlog. Dat is het hoofdstuk dat ons spreekt over de terugkeer van Emmanuel. U weet hoe de situatie was. Even voor de duidelijkheid, het is tenslotte alweer 4 weken geleden dat we elkaar in deze kring bij een dergelijke gelegenheid ontmoeten. Even nog voor de duidelijkheid wat terug naar het voorafgaande hoofdstuk. U weet Daar was in de stad Mensenziel een schrikbewind ontstaan door de teruggekeerde Diabolus met zijn diabolisten. En het was een verschrikkelijke tijd voor het van Immanuel afgeweken Mensenziel. Ja, ze hadden het aan zichzelf te danken. Zij waren onachtzaam geweest en zij hadden Immanuel reden gegeven om zich terug te trekken. En hij was teruggegaan naar het hof van El Shaddai. En op deze manier hadden de inwoners van Mensenziel zich dus beroofd van de gemeenschap met hun vorst. En toen zag Diabolus kans om terug te komen. Door onder zijn aanvallen is de gevoelpoort bezweken. En de diabolisten zijn binnengekomen en hebben daar dat zo even al genoemde schrikbewind uitgeoefend. Tot grote ellende en tot bitter verdriet van de stad. En maar toen heeft Mensenziel eindelijk ook de weg teruggevonden. Ze hadden al eerder smeekbeden gezonden naar Immanuel, maar er was geen antwoord op gekomen. En nu blijkt waarom er geen antwoord op gekomen was, omdat ze het allemaal buiten de secretaris omgedaan hadden. Buiten de Heilige Geest om. En vreze Gods herinnert de burgers van de stad aan hun plicht. Namelijk dat zij via de Heilige Geest tot Christus moeten naderen. En dat alleen door de werkingen en de invloeden en de onuitsprekelijke zuchtingen van de Heilige Geest het gebed van Mensenziel weer aanvaardbaar zal kunnen zijn bij Immanuel. En zo zijn ze naar de secretaris gegaan en hij heeft voor hen en met hen dat verzoekschrift opgesteld. En op dat verzoekschrift komt een antwoord. Daar laat Immanuel geen tijd overheen gaan, maar hij zendt een antwoord. En daar wordt Mensenziel ten zeerste door verblijd en verheugd. Intussen is er in Mensenziel ook dit veranderd, dat zij nu allemaal geloof als de belangrijke figuur in hun stad erkennen. Geloof. Niemand kan de plaats van geloof innemen. En het is juist geloof, als hij aan het woord en als hij aan de leiding komt, die de stad Mensenziel ook doet terugkeren in de paden van het woord van de Heere. Wel nu, intussen heeft Diabolus niet stilgezeten. Kom nu bij het onderwerp voor vanavond. En Diabolus' grote probleem is dat hij nu wel Mensenziel veroverd heeft, maar toch nog niet geheel. De citadel, het kasteel in de stad. En u weet dat beeld af, het hart van de mens is nog niet in zijn bezit. Hij heeft allerlei pogingen gedaan om dat kasteel ook weer in zijn macht te krijgen, maar dat wordt te sterk verdedigd. En het is met name degene die bij de poort van het kasteel aangesteld is, die zich dapper weert, dat is vreze Gods. En Diabolus heeft wel begrepen dat zolang die er is en zolang ook de andere kapiteins geloof, hoop en liefde er zijn, dat hij weinig gelegenheid zal hebben om het kasteel in te nemen. En daarom roept hij zijn prinsen, zijn aanvoerders samen om krijgsraad te houden. Wat moeten ze doen om ook het kasteel van Mensenziel in hun macht te krijgen? De duivelen houden raad. Apollyon is de eerste die advies geeft. Apollyon stelt voor dat ze zich met hun legers uit Mensenziel zullen terugtrekken en dat ze zich zullen schuilhouden buiten Mensenziel. Dan zullen, zo zegt hij, de generaals die nu het kasteel nog bewonen wellicht overmoedig worden en denken, zoals ze al eens eerder gedacht hebben toen ze een uitval deden, dat ze wellicht nu de kans moeten benutten om opnieuw een uitval te doen. En als zij zo door deze list het kasteel en de verdedigers van het kasteel uit uit de stad kunnen lokken, dan zal misschien via een intussen in hinderlaag gelegde legergroep van diabolisten kans kunnen zien om de stad weer binnen te rukken en dan tegelijk het kasteel ook in bezit te nemen. Beelzebub is het met dat plan van Apollyon niet helemaal eens. Hij geeft als zijn mening te kennen dat dit waarschijnlijk niet lukken zal, want nooit zullen alle verdedigers van het kasteel de stad achter zich laten om de wegtrekkende legers van de diabolisten te achtervolgen. Er zullen er ongetwijfeld ook achterblijven in dat kasteel in de stad, want ze zullen toch Diabolus niet vertrouwen daar. En, zegt hij, zolang er maar één is die de verdediging van het kasteel van de stad op zich neemt, kan die rekenen op de steun van Emmanuel en dan bereiken we nog niks. En daarom stelt Beelzebub voor dat ze het in een andere richting zullen zoeken. Zij moeten proberen mensenziel van Emmanuel los te weken. En hij doet dan ook de suggestie aan de hand dat ze zullen proberen mensenziel tot zonde te verleiden. Als dat zou lukken, dan zou de band tussen mensenziel en Emmanuel los raken. Maar hoe moeten ze dat doen? Hoe kunnen ze onder deze omstandigheden mensenziel, waar tekenen van berouw zijn geweest, waar smeekschriften worden gezonden naar Emmanuel, waar de hulp van de Heilige Geest weer is ingeroepen, hoe kunnen ze mensenziel in deze omstandigheden zo ver brengen dat zij zullen gaan zondigen? Ze zullen daarvoor wel het advies nodig hebben van de diabolisten die nog in de stad zijn achtergebleven. Lucifer, een andere van de diabolisten, heeft overigens al een idee. Hij neemt het plan van Beelzebub over en hij voegt er het zijne aan toe. Hij ziet wel een mogelijkheid om de stad tot zonde te brengen. Ten slotte, mensenziel is een marktstad. Er wordt geregeld markt gehouden, er wordt geregeld handel gedreven, daar gaat nogal wat om in die stad. Nu stelt hij voor, laten we doen wat Apollyon eerst zei. Ons terugtrekken uit de stad. En dan ook vooral geen onrust meer veroorzaken. De mensen in de stad niet meer benauwd maken met het geluid van de trommel. En niet meer voor de poorten schreeuwen en hen tot overgave dwingen. Nee, laten we ze vooral rustig proberen te houden. Want hoe meer onrust wij veroorzaken, hoe meer drukte we maken, des te sterker gaan ze in de verdediging. Nee, laten we ons terugtrekken en net doen alsof ons om die stad helemaal niet meer bekommeren. En laten we dan een aantal van ons uitkiezen die we vermomd in de stad laten terugkeren. Bijvoorbeeld vermomd als kooplui uit een ver land die naar mensenziel reizen en naar de markt in mensenziel komen om daar hun koopwaar aan de man te brengen. En laten deze vermomde diabolisten dan hun best doen om de stad mensenziel te bewegen, zaken te doen. En wat doet het er dan toe, zegt Lucifer, als wij onze waren voor misschien maar de helft van de prijs aanbieden, als de mensen in mensenziel er maar op ingaan. En als ze er maar door verleid worden om zaken te doen en om geld te verdienen, zodat al hun aandacht op hun zaken en op hun verdiensten zullen worden gericht, want dat is een middel dat al vaker als een probaat middel gewerkt heeft. Denk maar eens even aan die gemeente van Laodicea, zegt Lucifer. In Openbaring 3, waar ze rijk en verrijkt waren en aan geen ding gebrek hadden. En toen werden ze nonchalant ten aanzien van de geestelijke zaken. En daar maakten ze zich minder druk om. Als mensenziel rijkdom ruikt, dan zullen ze hun ellende wel vergeten. De ellende dat ze Emmanuel kwijt zijn. De ellende dat hun verzoekschriften tot nog toe niet beantwoord zijn, behalve het laatste dan. En mogelijk, zo zegt Lucifer, dat als ze nu eenmaal bezig zijn met handel drijven en geld verdienen en geld verzamelen en allerlei rijkdom verkrijgen, misschien komt het dan wel zover dat het kasteel als een soort pakhuis moet worden gebruikt om de grote voorraden die ergens anders in de stad niet eens meer op te slaan zijn, nu voortaan in het kasteel onder te brengen. Ten slotte is de verleiding van de rijkdom al voor vele anderen ook een strik geweest. En laten we dan vooral ook een aantal andere diabolisten, zoals Overdadig en Dartel en Wellust, hun werk laten doen in de stad, waardoor het kasteel als pakhuis kan gaan dienen en ongeschikt wordt als verblijfplaats voor Immanuel. Dus niet met geweld, maar met list zullen ze proberen mensenzielen in hun macht te krijgen en ook de citadel binnen in de stad. En dan stelt Lucifer voor wie dat dan moesten zijn, die kooplui. Bunyan heeft ze een paar ingewikkelde namen gegeven. Spreekwoordelijke namen die wij, omdat we die Engelse spreekwoorden zo niet kennen, misschien niet zo makkelijk begrijpen. En de vertaling zoals die in de onder ons gebruikte vertaling van de Heilige Oorlog gegeven is, zegt dan ook al niet veel. Ik zou voor willen stellen om het wat meer letterlijk te vertalen. En dan heet de een wijs voor een cent en dwaas voor een gulden. En die ander heet win een 100 en verlies een graafschap. En dan kunnen eventueel zoete wereld en tegenwoordig goed ook nog meedoen. Want dat zijn mensen, dat zijn diabolisten die voor dat doel uitermate geschikt zijn. En dat plan wordt algemeen goedgekeurd. Ze zullen het ook uitvoeren. Alleen Immanuel verhindert de uitvoering ervan. Want de dingen lopen heel anders als de diabolisten hebben gedacht. Op het moment dat de krijgsraad van Diabolus uiteengaat, na de vaststelling van dit plan en na het besluit om het te gaan uitvoeren, krijgt generaal Geloof opnieuw een brief van Immanuel. En in die brief deelt Immanuel hem mee dat hij op de derde dag na heden hem ontmoeten wil buiten mensenziel op de vlakte voor de poort. En dat hij hem daar inderdaad ontmoeten wil. Geloof begrijpt niet wat de inhoud van die brief is en hij gaat ermee naar de secretaris met wie hij, zoals we ons herinneren, op vertrouwelijke voet stond. Want alleen de secretaris kan hem opheldering geven. En dat doet de secretaris ook. Hij vertelt Geloof van de plannen die Diabolus en de zijnen gemaakt hebben. Hij legt hem ook uit wat het plan van Immanuel is. Als Immanuel hem schrijft dat hij op de derde dag zal komen en dat hij Geloof dan zal willen ontmoeten, dan houdt dat in dat Geloof met de zijnen de stad zal moeten uittrekken, dat hij achter de diabolisten zal moeten aangaan om met hen te strijden, in de verwachting dat als zij de strijd met de diabolisten aanbinden, Immanuel met zijn leger zal komen van het hof van El Shaddai en dat dan de overwinning gegeven zal worden. En met deze uitleg van de brief van Immanuel gaat Geloof naar de andere generaals die zich er ten zeerste over verheugen. En dan worden de trompetten geblazen. De inwoners van de stad horen de muziek die gemaakt wordt. En ze begrijpen niet alles wat er gaande is, maar ze besluiten wel, en dat concluderen ze uit de klanken van de muziek, dat dit hun geen schade kan brengen. Maar Diabolus en de zijnen horen ook het geluid van de trompetten en ze vragen wat er aan de hand is. En dan blijkt al spoedig dat mensenziel verwacht dat de lang verbijde komst van Immanuel nu wel aanstaande zal zijn. En dan besluiten de diabolisten hun eerder gemaakte plannen te gaan uitvoeren, nu niet alleen als een krijgslist, maar ook uit vrees. Want nu is er voor hen een extra noodzaak gekomen om mensenziel te verlaten. Stel immers dat het zo is dat Emmanuel terugkeert. Dan kunnen ze een beter tegenstand bieden buiten de stad, in het open veld, waar ze altijd nog de gelegenheid hebben om voor hem te vluchten, dan dat ze hem moeten afwachten binnen de muren van hun vesting. Want dat kan voor de diabolisten dan wel eens een valstrik worden. En zo trekken Diabolus en zijn legers de stad uit. De derde dag breekt aan. En dan roept geloof, gehoorzaam aan de opdracht van Emmanuel, de generaals, bijeen met hun troepen. En ze spreken het wachtwoord af, dat zal gelden in de strijd. Het wachtwoord is het zwaard van Emmanuel en het schild van geloof. Woord en geest. Woord en geloof. Geloof herhaalt de belofte ten aanhoren van al de legers dat op deze dag Emmanuel zal komen. En dan vallen de troepen de stad uit en de strijd begint. Kapitein Ervaring, u herinnert u dat, was al eerder gewond geraakt, maar hij gaat toch mee op zijn krukken. Diabolus ziet de legers komen. Diabolus biedt weerstand. Aan allebei de kanten wordt met geweldige moed gestreden. De kant van het leger van mensenziel is het vooral de heer Wil, die zich zeer heftig en zeer aanvallend betoont. Samen met geloof strijdt deze Wil tegen de compagnie van de verkiezingstwijfelaars. Terwijl generaal Hoop samen met de op krukken lopende kapitein Ervaring de strijd aanbinden met de roeping twijfelaars. En vanuit de stad wordt op bevel van de secretaris gebruik gemaakt van de slingers. Die zaaien paniek in het leger van Diabolus dat voor een ogenblik eigenlijk zich terugtrekt om veiligheid te zoeken, want tegen de slingers en tegen de stenen die uit de slingers geworpen worden, kunnen deze legers van Diabolus niet op. U weet dat dat zijn de beloften Gods, dat is het woord van God. Maar na enige tijd wordt de strijd weer hervat en dan beginnen ze aan de kant van mensenziel te wankelen. Geloof ziet de noodzaak om opnieuw een toespraak te houden, prijst ze mannen voor hun moed en herinnert hen opnieuw aan de belofte. Emmanuel komt. En dan komt er ook een bode, spoedig geheten, om te vertellen dat Emmanuel in aantocht is. Strijd ontbrandt weer. Vele twijfelaars sneuvelen. En dan onverwacht is Emmanuel er. Het leger van Diabolus bevindt zich met aan de ene kant het leger van mensenziel en aan de andere kant de legermacht onder aanvoering van Emmanuel zelf, de verse troepen die van het hof van El Shaddai komen. En zo is het leger van Diabolus in de klem. En dat kan Diabolus nooit winnen. Hij vlucht. De prinsen uit de afgrond vluchten met hem mee. De twijfelaars waaruit zijn leger bestond, sneuvelen. Allemaal. Niet één uitgezonderd. En door de komst van Emmanuel is de overwinning een feit. Zijn komst heeft de strijd volkomen beslist. En na de strijd komen de generaals naar Emmanuel toe om hem te verwelkomen. Allerhartelijkst. En Emmanuel zelf is ook uiterst minzaam en glimlacht. Vrede zij uw lieden, zegt hij. En dan zal de intocht in de stad plaatsvinden. De poorten gaan open. Emmanuel kan zijn intocht houden. Er wordt gezongen. Er wordt muziek gemaakt. De generaals stellen zich op om Emmanuel te verwelkomen. Emmanuel zelf rijdt in zijn prachtig versierde wagen de stad door. De straten van de stad zijn versierd. De huizen van de stad zijn versierd. En tenslotte komt Emmanuel aan bij de poort van het kasteel. De mensen hebben hem welkom geheten, geroepen Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van zijn vader El Shaddai. En bij de poorten van het kasteel aangekomen staan daar de oudsten van de stad. De Heer wil, de Heer geweten, kennis en nog weer anderen. Ze buigen zich voor hem neer. Ze roemen zijn grootheid. Ze aanbidden hem omdat hij nog in genade wilde komen. En zo treedt Immanuel het kasteel binnen. Het is voor hem gereed gemaakt door de werkzaamheden van de secretaris. En dan breekt het moment aan waarop de burgers van de stad mogen komen. Ze komen met schuldbelijdenis. Ze komen met berouw. Ze komen onder tranen. En ze smeken hem of hij hen vergeven wil dat ze van hem afgeweken zijn. Dat ze hem de rug hebben toegekeerd. Dat ze achterloos zijn geworden. Dat er voor hem geen plaats meer was in hun hart en ook niet in hun stad. En dan zegt Immanuel dat ze deze dag niet moeten wenen. Blijdschap mag hun deel zijn. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn, zegt hij. Want ik ben tot mensenziel wedergekeerd met ontfermingen. En als bewijs daarvan drukt hij ze aan zijn hart en hij kust hen. En hij geeft hen geschenken. En hij zegt tot hen dat ze hun klederen moeten gaan wassen. En dat ze hun sieraden moeten aandoen. En dat ze zo tot hem mogen terugkeren. En geen wonder, als ze zo ontvangen worden, dan is er grote blijdschap en vreugde opnieuw in de stad. En nu wordt er dan ook in grote ijver jacht gemaakt op de diabolisten die nog overgebleven zijn. En de ijver die ze nu aan de dag leggen is groter dan ooit tevoren. En opnieuw is het de Heer Wil die zich daarin zeer ijverig betoont. En tenslotte, en daarmee eindigt dit hoofdstuk, geeft Immanuel bevel dat de lijken van de twijfelaars die nog voor buiten de stad op het veld liggen, begraven moeten worden. Want anders zou hun stank de lucht kunnen besmetten. Trouwens, de herinnering aan die twijfelaars moet geheel uitgebannen worden. En onder leiding van vreze Gods en oprecht wordt ook dit bevel van Immanuel uitgevoerd. De lijken worden begraven. En dat gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid, zodat er niets achterblijft. Zelfs geen bot, zelfs geen schedel, zelfs geen wapen van die twijfelaars. Alles wordt onder de grond weggestopt. Want er mag niets meer van die twijfelaars terug te vinden zijn. Helaas, zoals we al zagen, heeft Diabolus en hebben de prinsen uit de afgrond en heeft ook ongeloof kans gezien zich door de vlucht in veiligheid te stellen. En van hen zullen we dus toch ook nog weer opnieuw gaan horen. Zover de inhoud van dit hoofdstuk. Nu, zoals we dan gewoon zijn, nog een aantal punten wat nader belicht uit dit hoofdstuk. En dat is dan het eerste, in de eerste plaats, dat nieuwe plan van Diabolus. Laten we daar nog eens een ogenblik nader bij stilstaan. Diabolus zal proberen met zijn manschappen mensenziel tot zonde te verleiden. Op een subtiele manier. Niet door direct de zonde voor hen neer te leggen, maar door hen een strik te spannen in de vorm van begeerlijkheid. In de vorm van zucht naar bezit, de verzoeking van de rijkdom. Diabolus zal gaan proberen mensenziel bezig te houden met wereldse zaken. Op zich geen verkeerde zaken. Het is niet verkeerd dat mensenziel een marktstad is. Maar hij gaat juist van dat punt gebruik maken om mensenziel daarin te verstrikken. Zodat het hen niet meer alleen om een dagelijkse kostwinning gaat, maar zodat het hen zal gaan om het aardse goed alleen. En dan liefst nog gepaard met overdaad en wellust enzovoort. Rijkdom. Is dat dan een strik? Natuurlijk is dat een strik. Ager in Spreuken 30 heeft dat al begrepen toen hij God bad of God hem alstublieft niet rijk wilde laten worden. Ook niet arm, maar ook niet rijk. Want hij had goed begrepen, als ik rijk zal zijn, dan is het gevaar aanwezig dat ik onafhankelijk zal worden. Onafhankelijk. En dat ik zal zeggen, wie is de Heere? Ik heb hem niet meer nodig, want ik kan het nu zelf. Is dat dan een strik? Wel, lees in het zesde hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan Timotheus, die rijk willen zijn, vallen in velerlei verzoekingen en in vele schadelijke begeerten. En er zijn er al heel wat, zegt Paulus, die daardoor juist schipbreuk geleden hebben. Geen wonder dat er in de Bijbel herhaaldelijk tegen dit gevaar, ik zeg niet kwaad, maar dit gevaar gewaarschuwd wordt, want niet iedereen kan die weelde dragen. En vooral omdat via het aardse bezit zoveel andere gevaren ons leven binnenkomen. Goed gezien van de duivelen, om mensenziel op deze manier te verstrikken. Ook al loopt het zo'n vaart niet, dan nog is het aardse bezit een groot gevaar. Vooral als het kasteel een magazijn gaat worden. Een opslagplaats, waar alleen maar aardse goederen in opgestapeld worden. En waar de vreze God zo langer hoe kleiner een plaatsje krijgt. Vooral als de handel en het zaken doen en het aardse leven ons zo in beslag gaan nemen dat dat al onze aandacht gaat krijgen. En dat is dan voor mensenziel, omdat het een marktstad is, handel. Dat is voor een ander weer wat anders. De duivelen willen proberen van het kasteel van mensenziel een pakhuis te maken. Bij een ander zal de duivel van het kasteel van mensenziel een winkel willen maken. Of een boerderij. Of een studeerkamer. Of een tafel met lekker eten. Of een telefoon. Of een preekstoel. De duivel weet wel wat hij bij elke mensenziel gebruiken moet. En hij weet precies waar de zwakke plekken zitten. Hij wist precies dat mensenziel een marktstad was. Hij weet dat een ander mensenziel weer een ander soort stad is. Daar is hij op voorbereid en daar speelt hij op in. En hij weet elke vorm van verleiding zo in te kleden dat het juist voor die mens een strik wordt. Dan zullen ze hun ellende vergeten, zegt Lucifer. Dan zullen ze vergeten dat ze het nu op dit ogenblik zonder Emmanuel doen. Dan zullen ze het vergeten dat ze nu in ellende verkeren. Dan moet een mens niet meer aan denken dat hij ellendig is, dat hij arm is, dat hij gebrek heeft. Daar moet een mens niet aan denken. De gedachte aan zijn ellende, de gedachte aan zijn godsgemis, de gedachte aan zijn geestelijke nood, daar moet hij niet aan denken. Hij moet vervulling zoeken in het aardse, in het vergankelijke, maar je moet hem er vooral niet bij zeggen dat het vergankelijk is. Hij moet genieten van het goede van deze wereld. Dan vergeet hij toch wel dat hij ellendig zondaar is. Een belangrijke functie daarbij vervullen die twee diabolisten met die spreekwoordelijke namen. Wijs voor een cent en dwaas voor een gulden. Of win een pond en verlies een graafschap. Dat laatste is misschien niet zo doorzichtig. Dat is een herinnering aan bepaalde streken in Engeland die Shire, een graafschap genoemd werden, en die dan bestonden uit onderdelen die 100 genoemd werden. Nou, voor de winst van een stukje van zo'n gebied zou je het hele gebied verliezen. En voor de winst van een cent zou je de gulden verliezen. Die cent, die penny, zoals Bunyan hem noemt, dat is de wereld. En die gulden of de pound, zoals Bunyan hem noemt, dat is de hemel. Cent, dat is datgene wat je hier op aarde krijgen kunt. En die gulden, dat is datgene wat God in het vooruitzicht stelt voor hen die hem vrezen. Nou kun je in het kleine wijs zijn. In het aardse kun je wijs zijn. Maar in het grote betonen we ons dwazen. Lot koos de penny. Sodom en Gomorra, die ganse vlakte die zo prachtig was. En waar hij spoedig rijk kon worden. Maar hij was dwaas in de pound. Want hij stelde zijn kostelijke ziel in de waagschaal. Esau koos de penny. Schotel in zijn moes. Voor tijdelijke vervulling van zijn begeerten en bevrediging van zijn lusten. En hij verachtte zijn eerst geboorterecht. Wat zal mij dat zijn? Judas, ik koos de penny. 30 zilverlingen. En hij verkocht zijn heiland. Dwaas in het grote. En zo is Lucifer, of welke andere duivel dan ook, altijd maar weer bezig onze aandacht te richten op dat kleine, in de hoop dat we ons daar druk om zullen maken en daarmee bezig zullen zijn. En het grote, het wezenlijke, het echte, dat houdt hij voor ons verborgen. De gehele wereld winnen, dat is nog niet meer dan een cent. Schade lijden aan je ziel, dat is het wezenlijke opofferen. Dat is de list van Immanuel. Dat is de list van mensen van Diabolus. Gelukkig zorgt Immanuel ervoor dat het dit keer geen effect heeft. Want tijdig zendt hij, en dat is het tweede waar we een ogenblik nog meer bij stilstaan, tijdig zendt hij opnieuw een brief. Die brief, hoe kort van inhoud die ook is, bevat twee wezenlijke dingen, een belofte en een opdracht. Hij wil geloof ontmoeten. Dat is eigenlijk alles wat hij zegt. Maar daar ligt de belofte in dat hij komt. En daar ligt de opdracht in dat geloof moet komen. Om hem te ontmoeten. En die twee gaan altijd samen. Als de Heere aan zijn volk een belofte geeft, dan geeft hij er een opdracht bij. En omgekeerd, als de Heere aan zijn volk een opdracht geeft, dan geeft hij er een belofte bij. En die twee zijn onlosmakelijk. En gelukkig voor mensenziel dat nu het woord komt, de verbinding met de Heilige Geest hersteld is, want nu kunnen ze van hem uitleg krijgen. En nu kunnen ze de wil des Heren verstaan en het woord kan worden toegepast aan hun hart door de secretaris. En dan komt er vreugde. Niet waar, als die brief alleen maar komt, dan kan dat als het ware nog een gesloten boek zijn. Dat is het ook voor geloof, want die weet er geen raad op en die weet niet hoe hij het verstaan moet. Maar als de geest er licht over geeft en als de geest hem inleidt in de waarheid van de brief van Immanuel, dan ziet u terstond het effect op geloof, op de andere generaals en op de burgers van de stad. Dan hebben de bemoedigingen van Immanuel vreugde en verwachting ten gevolge. Ook al is Immanuel er zelf dan nog niet, dan is de hoop op zijn komst verlevendigd. En dan krijgt de ziel stof voor gebed. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Dan heeft de Heilige Geest dat woord kracht gegeven en hij doet het krachtig zijn, opdat het geloof beoefend wordt en opdat en de opdracht en de belofte verstaan zal worden. En dan is er bemoediging vanuit de belofte. Maar dan is er ook een gewilligheid aan de kant van mensenziel om de Heere te ontmoeten en te gaan als hij komt. Gelukkig die mens voor wie het woord van God zo weer gaat leven. voor wie het woord van God zo weer open gaat ter bemoediging en ter onderwijs. En dan in de derde plaats de strijd. De strijd tegen Diabolus en zijn leger. Op bevel van Emmanuel moet het leger van mensenziel de strijd aanbinden tegen Diabolus. Dat eerst. En ze doen het. De derde dag trekken ze uit. Gewillig. Er was wel een opdracht. Maar er was geen dwang. Ze hebben zich met vreugde aan die taak gegeven. De Heere heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. En dit wordt de dag van zijn heerkracht. Dit wordt de dag van zijn komst. En van zijn strijden tegen de vijanden. En voor zijn volk. Heeft hij ook een gewillig volk. En als ze deze keer de stad uittrekken. Dan is dat anders dan de eerste keer. U herinnert zich dat van de eerste keer. Toen was het overmoed. Toen konden ze het in eigen kracht. En hoe kwamen ze toen beschaamd uit? En toen is ervaring ook zo deerlijk gewond. En toen is geloof gewond. En toen konden ze nog maar amper zich in veiligheid stellen door overhaast de vlucht te nemen en snel de stad weer in te trekken. Dat was bijna misgegaan in hun overmoed. Maar dit keer is er geen overmoed bij. En dit keer is er geen steunen op zichzelf en op eigen kracht en inzicht. Dit keer is er geen zelfvertrouwen. Dit keer is er gehoorzaamheid aan het bevel van hun vorst. En dat sluit nu precies aan bij de begeerte van hun hart. Want ze willen ook niet anders in mensenziel dan Diabolus bestrijden. Vooral nu Emmanuel opnieuw gesproken heeft en nu het besef van zijn denken aan hen weer versterkt geworden is. En nu zijn ze er ook diep in hun bestaan, diep in hun ziel van overtuigd dat zij met die twijfelaars af moeten rekenen. Want als het woord van Emmanuel weer kracht krijgt in hun leven, dan gaan ze ontdekken dat de twijfel geen recht van bestaan heeft. En dan moeten al die twijfelaars worden omgebracht. En bovendien, in die strijd hebben ze de belofte dat Emmanuel zelf zal komen. En met die belofte wagen ze het. Wat ziet u in dit hoofdstuk, in dit gedeelte? Iets wat de schrift ons ook op vele plaatsen laat zien. De ziel heeft tijden en momenten dat hij opnieuw verlangt naar de komst van de Heere. Maar in welke weg komt de Heere? In de weg van onze gehoorzaamheid. Niet in een andere weg. In de weg van onze gehoorzaamheid. Niet in de weg van ons lijdelijk afwachten. Niet in de weg van ons wegkruipen achter onmacht en wat dan ook. Maar in de weg van de gehoorzaamheid van mensenziel gaat Emmanuel zijn belofte vervullen. In de weg der gehoorzaamheid, ja. Ze doen wat Emmanuel van hen vraagt. Zo was het ook met de vrouwen op de opstandingsdag. Ze kregen de opdracht om heen te gaan en de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus te verkondigen. Maar ze hadden de opgestane zelf nog niet gezien. Ze hadden alleen zijn engel gezien en zijn woord via die engel gehoord en meer niet. Maar ze gingen. Ze gingen om het zijn discipelen te boodschappen. En toen zij heen gingen is Jezus hen ontmoet. En het wachtwoord in die strijd is woord en geloof. Daarmee staan ze, keer op keer. Iedere keer dreigt het mis te gaan. Iedere keer dreigen ze in te zinken. Iedere keer dreigen ze te bezwijken, want de aanvallen van Diabolus en de zijnen zijn niet mis. Maar geloof bemoedigt hen steeds weer. Woord en geloof. En zo wederstond ook Christus de duivel in de woestijn, nietwaar? Wie het met iets anders probeert te doen, die leidt de nederlaag. Maar alleen met het woord van God en het geloof daarin kan de strijd tegen Diabolus gestreden worden. En een bijzonder onderdeel in het verhaal van die strijd is wat in die strijd sommige individuen uit mensenziel persoonlijk uitrichten. Bunyan tekent niet alleen het geheel van de strijd, van heel het leger, maar hij noemt ook een aantal namen. En bijzonder opmerkelijk is dat hij ons laat zien dat de heer Will, dat was eigenlijk niet eens een soldaat, maar dat was een van de oudsten van de stad, dat de heer Will toch in dat leger is. En dat hij samen met geloof strijdt tegen de compagnie van de verkiezingstwijfelaars. Prachtig. Als de twijfel aan Gods verkiezing er is, ben ik wel verkoren. En als ik eens niet verkoren ben, en al die vragen die er omtrent de verkiezing in het hart kunnen leven, en al die twijfels die daaromtrent kunnen worden opgeroepen, hoe moeten die twijfels aangevallen worden? Hoe moeten die twijfels tot zwijgen gebracht worden? Door het geloof, maar ook door de wil. Want de Heere heeft het in zijn woord ook gezegd, indien iemand wil, hij komen en hij nemen het water des levens om niet. Een geheiligde wil. Ik heb het niet over de natuurlijke wil, want die is gebonden naar het kwade toe. Maar de Heer wil is geheiligd. Het is een door de Heilige Geest vernieuwde wil geworden, maar die wordt dan ook op God gericht. En in het vertrouwen dat de Heer zijn woord waarmaakt, mag wil strijden met de verkiezingstwijfelaars. De mens heeft toch zijn verantwoordelijkheid ook gekregen. Ziet u hoe Bunyan op een prachtige manier een combinatie maakt? Schriftuurlijke combinatie tussen Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid. Het is hoop, samen met kapitein ervaring, die strijd voeren tegen de roeping twijfelaars. Waarom zij? Waarom hoop? En ervaring. Wel, juist op het punt als de vragen gaan knijpen en knellen, ben ik wel geroepen. Is God wel in mijn leven begonnen? Is er wel een begin geweest dat uit de Heere was? Heb ik voor mijzelf dat woord van de Heere, die stem van de Heere gehoord? En heeft hij mij krachtdadig en onwederstandelijk geroepen? Juist als die vragen gaan knijpen in de ziel, dan mag kapitein ervaring meespreken. Om de Heere te wijzen op wat dan van hem was. En hoe hij met zijn trekkende liefde toch de eerste geweest is. En hoe hij toch het wonder van zijn genade begonnen is te verheerlijken. Toen hij uit de duisternis leidde en tot het licht bracht. En hoop mag daar moed uitgrijpen dat de Heere die het goede werk begonnen is het ook volleindigen zal. En dan nog een ogenblik over de komst en het welkomst van Immanuel. We zagen het, als Immanuel komt, dan is de strijd beslist. En dan vlucht Diabolus en dan vlucht de rest. En dan worden de twijfelaars allemaal gedood. Hoe dapper ze ook streden uit mensenziel, de overwinning is er pas als Immanuel zelf komt. Als de Heer opstaat tot de strijd en als hij zijn haters wijdt en zij het verjaagt, verstrooid doet zuchten. En pas dan is ook de laatste twijfelaar gedood. Pas dan komt er rust. En dan wordt Immanuel hartelijk verwelkomd. Dan spreekt hij van zijn vrede. En als hij zijn intrek neemt in het kasteel, dan schenkt hij genadig vergeving. Dan verdrijft hij de droefheid, dan verbiedt hij zelfs de droefheid. Dan roept hij ze op tot blijdschap. De blijdschap, zegt hij met het woord uit Nehemia, de blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. En als ze wenend komen, en geen wonder dat ze wenend komen, dan spreekt hij geen woord van verwijt. Maar dan betoont hij hun zijn volle gunst. Is onbegrijpelijk. Dat was het ook voor de burgers van de stad. Onbegrijpelijk. Zo hebben ze dat beleefd als een wonder. Ze waren diep bedroefd. Ze hadden deze koning de rug toegekeerd. Ze waren diep bedroefd, want hoe zou het ooit weer goed kunnen worden tussen hem en hen? Kan dat? Ja. De koning zegt hoe het weer goed kan zijn. Hij zegt, ik ben u tot u teruggekeerd in ontferming. Dat is het geheim. En omdat dat het geheim is, dat het zijn ontferming is, maakt hij hen op dit moment geen verwijten. En dan zegt hij tegen de boetvaardige inwoners van mensenziel en wee nu maar niet meer. En dan drukt hij ze aan zijn hart. En dan kust hij hun tranen weg. En dan het laatste, dan moeten ze ook de twijfelaars op gaan ruimen. Hij heeft ze gedood. Zij moeten de restanten opruimen. Het is alweer zijn werk dat ze verlengstuk krijgt in het werk dat hij door hen heen gaat doen. Het is alweer wat de Heere doet, maar tegelijk ook de verantwoordelijkheid voor de mens ingeschakeld. Het moet zover komen dat alle twijfelaars en alles wat aan hen herinnert opgeruimd moet worden. Dat is de wil van Immanuel. De verkiezingstwijfelaars, de roepingtwijfelaars, de genadetwijfelaars, de volhardingtwijfelaars, de zaligheid twijfelaars, de heerlijkheid twijfelaars, ze moeten allemaal weg. Ze hebben geen van alle recht van bestaan in het licht van het onherroepelijk, onfeilbare woord van Immanuel en zijn eeuwige liefde en zijn onveranderlijke trouw. En hij heeft het bewezen dat zijn woord vaststaat en dat zelfs hun ontrouw zijn trouw niet teniet kan doen. En daarom moeten al die twijfelaars niet alleen sterven, maar ook begraven worden. Dat is de roeping in het leven van Gods kinderen. Er mag geen twijfel over blijven. Twijfel toch niet aan Gods woord. Twijfel toch niet aan Gods liefde. Twijfel toch niet aan Christus genade. Zelfs de wapens en de botten en de schedels van die twijfelaars moesten onder de grond gestopt worden, want niets mag meer aan hen herinneren. En zo kunnen ze wel een lange tijd schade aanrichten in het leven van een kind des Heren. En zo kunnen ze wel heel wat benauwdheid veroorzaken. Maar door de kracht van Immanuel en in gehoorzaamheid aan zijn bevel moeten ze wel weggedaan worden. Hoopt, zegt de apostel, volkomen op de genade die u aangebracht is. We gaan met elkaar zingen uit de 56ste psalm, het vijfde vers, psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ja, zullen we weer verder gaan? Ik stel voor dat we zingen uit 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulp bieden. 118, het vierde vers. Hebben ook vanavond nog weer een ogenblik om met elkaar eventuele vragen naar aanleiding van het onderwerp van vanavond te bespreken. Wie is de eerste? Ja. De wat? De geestelijke twijfel, ja. Ja. Een vraag over wat hier dus staat over de twijfel, afgebeeld in die twijfelaars waaruit het leger van Diabolus bestaat. En dan is de vraag deze, die twijfel moet worden uitgeroeid, opgeruimd, maar dat zal toch pas wel pas aan het einde van het leven gebeuren. Eerder zijn Gods kinderen toch niet van de twijfel verlost. We denken bijvoorbeeld aan Heman, van wie staat geschreven dat hij twijfelmoedig was. En dat gold toch van hem eigenlijk tot aan het einde toe. Nou, om met het laatste te beginnen, inderdaad, van Heman in de 88ste psalm wordt gezegd dat, eens even zien, in vers 16, van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende, ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. En dat is eigenlijk een onderdeel uit deze hele psalm, waarin eigenlijk diezelfde geest steeds weer doorspreekt, doorklinkt. Heman was een man die het in zijn leven erg moeilijk had. Althans op het moment dat hij deze psalm maakte. En zoals hij in deze psalm zelf ook zegt, in de tijd die daaraan vooraf ging, want zoals het nu is, zo is het eigenlijk zijn leven lang geweest, zegt hij hier zelf. Nou, mag je daar wel de conclusie uittrekken dat hij in zijn leven heel wat met twijfel en twijfelmoedigheid heeft te maken gehad. Maar ik denk dat het toch iets te ver gaat om te zeggen dat het ook na het dichten van deze psalm zo gebleven is. Het is tot op het moment waarop hij deze psalm maakte zo geweest. Maar verder weten wij uit het leven van deze Heman niets. En dat is dus ook veel te weinig om dan de conclusie te trekken dat hij tot aan zijn dood toe twijfelmoedig gebleven is. Dat is wel mogelijk. Het is wel mogelijk dat dat zo eigenlijk altijd gebleven is in zijn leven. Maar het kan ook wezen dat deze man, en nu maak ik een veronderstelling die ik natuurlijk niet waar kan maken, maar die daarom ook nog niet onmogelijk is, dat hij 30 jaar was toen hij deze psalm maakte. En dat het tot op zijn 30ste jaar altijd zo geweest was zoals hij hier beschrijft. Maar dat het daarna door de genade van de Heer en door het doorbrekend werk van Gods genade en van Gods geest in zijn leven zo geworden is dat hij uit deze twijfelmoedigheid geheel en al verlost is geweest. En dat hij tot zijn 70ste jaar als een heel ander mens geleefd heeft. Ik weet wel, ik kan dat niet bewijzen. Maar dat is bij de Heere niet onmogelijk. Daarom, ik zou nog niet zo direct ja willen zeggen op de vraag die u stelt. Al zou het in het algemeen en bij ieder van Gods kinderen pas met de twijfel over zijn als zij sterven. Dat is vaak wel de praktijk. En als je naar de praktijk oordeelt en die tot maatstaf en tot norm neemt, dan moet je zeggen ja, dan komt het eigenlijk bij niemand of bij zeer weinigen zover als Bunyan hier tekent dat al die twijfelaars opgeruimd en gedood en begraven worden. Maar het is natuurlijk ook niet altijd ongevaarlijk om de praktijk tot leidraad en tot norm te maken. Ik denk dat Bunyan gelijk heeft als hij de dingen zo beschrijft. Ik bedoel gelijk omdat het woord van God ons ook deze weg wijst. Dat het in ieder geval in het leven van Gods kinderen daarnaartoe moet, dat ze de twijfel niet langer als een normaal verschijnsel in hun geestelijk leven beschouwen. Kijk, als wij zeggen dat het eigenlijk wel vanwege de praktijk erbij hoort, twijfel, dan zeggen we meer dan het woord van God zegt. Want het woord van God zegt dat het er niet bij hoort. Het hoort er wel bij vanwege onze verdorven aard. Maar het hoort er niet bij als je je uitgangspunt neemt in de aard van het nieuwe leven. Daar hoort geen twijfel aan Gods woord, aan Gods belofte, aan Gods liefde, aan Gods trouw, aan Gods zorg voor zijn volk bij. En omdat het er niet bij hoort en het dus uit het geloof niet is, is het zonde. En ook tegen die zonde, want dan is twijfel ongeloof, moet gestreden worden. En in dat licht heeft Bunyan het gezegd en in dat licht zegt de schrift het ook. En ik denk dat we het in dat licht ook ter harte moeten nemen. Dat het dan daarom in het leven van al Gods kinderen een roeping is om tegen deze zonde van twijfel te strijden. En die in de kracht des Heren te lijf te gaan. En niet te rusten voordat we die in de kracht des Heren door het werk van Emmanuel, want dat hebben we wel begrepen, pas dan gaan ze eraan, die twijfelaars, pas dan wordt de strijd beslist, maar dat we dan in de kracht van de genade Gods in Christus die twijfelaars ook inderdaad moeten bestrijden en onze niet bij neerleggen, zo is het nu eenmaal en daar kun je weinig aan veranderen. Nee. Ja. Ja. Kijk, dat is waar. U hebt volledig gelijk als u zegt, ja, als je dat op eigen kracht en in eigen vermogen moet doen, dan is het een onbegonnen zaak. Het is wel zo, de roeping is er voor mensenziel om die twijfelaars te lijf te gaan. En te strijden, en dan denk ik aan een woord uit Hebreeën 12, ten bloede toe tegen te staan. Strijdende tegen de zonde, ook tegen deze zonde. Want het is Het is eigenlijk nog het gruwelijkste kwaad wat je je denken kunt, hè? Dit ongeloof. Dat, ja, want waar twijfelen ze nou aan? Ze twijfelen aan al die genade Gods die in het woord geopenbaard is. Bunyan noemt ze dus de zaligheidstwijfelaars, de roepingstwijfelaars, de heerlijkheidstwijfelaars. Alsof al die dingen die God daaromtrent gezegd heeft in zijn woord niet waar zouden kunnen zijn. Alsof de Heere een man is dat hij liegen zou en een mensenkind dat het hem berouwen zou. Als hij gezegd heeft dat hij zijn volk tot de zaligheid zal leiden. Als hij gezegd heeft dat hij het goede werk wat hij begonnen is ook voltooien zal. Als hij gezegd heeft niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als hij, dan kun je daar geen verontschuldigingen voor aanvoeren als je aan die woorden Gods twijfelt. Nou, dan zegt de schrift, en dat is de roeping die op de kerk des Heren rust, strijden en ten bloede toe tegenstaan. Maar daar ligt niet in besloten dat ze dan in eigen kracht en als ze dan ook maar gehoorzaam strijden, door hun ijver en door hun inspanningen zelf die twijfel kunnen overwinnen en onderdrukken. Daar komt pas een eind aan als Emmanuel zelf komt. En als hij zijn kracht bewijst en als hij zijn volk de zegen, de overwinning geeft. Ja, maar dan moet het wel daarna zover komen dat ze ook in zijn opdracht alles doen om daar geen plaats meer aan te geven. Ja.
Dominee, staat geschreven.
Ja, ik heb dat gezegd. Bunyan heeft het getekend in de persoon, in de figuur van die oudste van de stad Mensenziel, de heer Wil. Die heeft daar een bepaalde bijdrage geleverd in de strijd tegen de verkiezingstwijfelaars. En u vraagt u, het is toch volgens de schrift zo dat het de Bijbel zelf zegt, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En hoe verhoudt zich dat dan met het feit dat Bunyan kan zeggen dat de wil toch een belangrijke taak vervult? Nee, het zou dus nog geen het eind van alle tegenspraak zijn als Bunyan dat zegt, want dat is ook maar een mens. En als Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt het is niet desgene die wil, en als Albunyan dan komen vertellen dat het wel zo is dat de wil toch ook een functie vervult, dan staan die twee ongelijke grootheden tegenover elkaar. Maar dan moet Paulus de voorrang hebben. Maar het is niet alleen Bunyan die dat zegt. Bunyan kan het alleen maar zo zeggen omdat de schrift het ook zegt. En dat is dan misschien wel een tekst waar wij moeite mee hebben. En waar wij vanuit ons geloof in de soevereiniteit Gods eigenlijk geen goed antwoord op weten, maar het is wel het woord van God. He, Openbaring 22 vers 17, en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Dat staat er. En daar kunnen wij tegenaan kijken en daar kunnen we omheen lopen en daar kunnen we moeite mee hebben en dat kunnen we op een allerlei manieren proberen in ons dogmatisch schema te persen, maar het staat er wel. En wij mogen niet een ander verwijten dat hij aan schriftkritiek of schriftverdraaiing doet als we het zelf op dit punt ook doen. Dus ja, we zullen dat woord uit Openbaring 22 vers 17 moeten uitleggen naar de zin en mening van de Heilige Geest. En als we dat proberen, dan staat in de eerste plaats vast dat het geen tegenspraak inhoudt en dat het niet in mindering gebracht mag worden op dat woord uit Romeinen 9. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Het ene doet het andere niet teniet. Die oplossing hebben vele mensen gezocht, zowel naar de ene als naar de andere kant. In kringen van Ja, waar men heel sterke nadruk op de wilsbeslissing van de mens legt, zeg maar in remonstrantse kringen, daar zal men zich graag beroepen op dit woord uit Openbaring 22, waar dan inderdaad de functie van de wil naar voren komt en waar op de wil een appel gedaan wordt en die wil die komen en die nemen het water des levens om niet. En dan doet men eigenlijk met het beroep op dit woord het woord van Paulus in Romeinen 9 teniet. En dan zegt ja, nou ja, goed, hè, maar dan praat men daar liever niet meer over. Het is niet desgene die wil. Wij hebben misschien in onze kringen de neiging om eerst dat woord van Romeinen 9 100% accent te geven. En zeggen, ja, maar dat woord van Openbaring 22 vers 17 over ja, nou ja, en dan doen we dat teniet. Dan leggen we dat terzijde, want we komen er niet uit. Maar het is allebei evenveel waard en evenzeer het woord van God. En nu heb ik al eens gezegd bij andere gelegenheden met Spurgeon, die ook met dit probleem natuurlijk wel in aanraking kwam. En iedereen die het woord van God verkondigt, en ieder die het woord van God hoort, die krijgt er op een gegeven moment mee te maken. En die zal er in zijn leven wel vaker tegenaan lopen. Dit is een schijnbare tegenstrijdigheid. Hier staan twee uitingen van de Heilige Geest in de schrift en de ene legt alle nadruk op de soevereiniteit van God en de andere legt alle nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens. En aan de ene kant lees je in de schrift dat de mens verdorven is en zo verdorven dat de verdorvenheid ook zijn wil totaal verdorven heeft en dat hij die wil niet kan gebruiken ten goede en de mens is onbekwaam tot enig goed en hij kan het goede niet willen. En aan de andere kant dan zegt de Heere toch en er zijn er die wel willen en die mogen komen en die mogen het water des levens nemen om niet. Nou, hoe moet je dat dan met elkaar in overeenstemming brengen? Wel, ik wou zeggen, Spurgeon heeft gezegd, dat zijn dingen die met elkaar in tegenspraak zijn en die willen wij graag verzoenen. Maar doe dat maar niet, want vrienden hoef je met elkaar niet te verzoenen. Het zijn geen vijanden van elkaar, het zijn vrienden. Die zijn al verzoend. Ook al kunnen wij dat niet bekijken en al hebben wij daar niet alle licht op en alle zicht op, je kunt er wel van uitgaan dat het aan Gods kant goed zit. Nou, dat is het eerste wat we als uitgangspunt nemen als we dit probleem benaderen. Maar dan is er wel meer te zeggen, want het is alleen nog maar een uitgangspunt. En dan is het natuurlijk waar, vanuit de verdorvenheid van de mens gezien zal er nooit één komen uit eigen beweging om het water des levens te nemen om niet. Nooit. En dan zal het alleen gebeuren als de Heere die wil, die onwillig was, aandrijft en ombuigt en leidt tot die fontein van het water des levens. Er zal er geen één komen of hij wordt getrokken. Niemand komt tot de Vader, dan niemand komt tot mij, dan tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wel, zo is dat. Vanwege de verdorvenheid van de mensen, vanwege zijn onwil, vanwege zijn verkeerdheid, vanwege zijn blindheid, heeft hij geen oog voor zijn nood, heeft hij geen oog voor de genade Gods, heeft hij geen oor voor het woord. Telt hij dat woord van God niet, of het nou in de vorm van een waarschuwing of in de vorm van een nodiging komt, hij legt het naast zich neer. En als het water des levens hem gepresenteerd wordt in het evangelie, dan heeft hij er geen trek in. Want hij heeft er geen dorst naar. Dus hij wil niet. Nou, dat is de ene werkelijkheid. Maar er is een andere werkelijkheid. Want, en dan citeer ik maar weer, deed ik trouwens zo pas ook, onze Dordtse leerregels. Als God werkt, dan werkt hij niet in mensen alsof ze stokken en blokken zijn. Maar dan maakt hij diegene die niet wilde, dat hij nu met ter daad wil. En dan gaat de Heere die wil zo bewegen en zo sturen en zo vernieuwen en zo beïnvloeden, dat die wil, en daar staat van in de Dordtse leerregels geschreven, dat de Heere daar nieuwe hoedanigheden in stort. Nou, wat dat dan ook mogen zijn, maar de Heere gaat met die wil aan het werk en degene die niet wil gaat nu met der daad willen. Hoe God dat dan doet? Wel, hij gaat die dorst geven in de ziel en hij gaat dat water des levens waarde geven. En dan gaat de mens echt willen drinken. Want hij heeft geen andere weg en geen andere keuze. En als de Heer het dan voor hem dan voorstelt, dan hoeft hij er niet toe gedwongen te worden om te drinken, om te komen. Maar dan is er een gewilligheid in het hart om te komen. Nou kijk, en ik denk dat je dat woord uit Openbaring 22 zo mag lezen. Die zo gewillig gemaakt is en die zo door de Heer zelf tot een, ja, tot een goede keus gekomen is. Hij komen. En hij nemen het water des levens om niet. En dan is er een derde element dat ik naar voren zou willen brengen. Zo werken die twee samen. Maar dan is er een derde element. Want dan kun je zeggen, ja, maar dan wordt het dus toch weer niet tot iedereen gezegd. Want dan wordt het alleen tot gewillig gemaakten gezegd. Die mogen komen. Gewillig gemaakten. Ik denk dat dat wel in de praktijk blijkt. Dat die dan ook met de daad komen. Maar ik denk dat dat een verenging toch weer zou zijn van de breedte van de nodiging. En als je Openbaring 22, 17 leest, dan is dat een van de breedste nodigingen die de Heere in zijn woord gegeven heeft. En dan wordt het, denk ik, toch ook weer tot iedereen gezegd. Tot iedereen gezegd. Zoals het op andere plaatsen in de Bijbel ook doorklinkt in het al wie. Wie dan ook, zovelen dan ook, als de naam des Heren zullen aanroepen, die zullen zalig worden. En waar doet de Heren dat dan om? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat hij het aan iedereen wil zeggen, dat hij bij voorbaat niemand buitensluit. Maar in de tweede plaats om zo, als hij iedereen nodigt en iedereen welmenend roept, opdat hij dan zo ook degene die niet komen alle onschuld ontneemt. En nou kan niemand meer zeggen tegen de Heer, ja, maar voor mij was het niet, want u hebt mij nooit geroepen en u hebt het nooit gemeend toen u het tegen mij zei. De Heer zal tot zulken zeggen, ik heb geroepen, Spreuken 1, en gij hebt niet gehoord. En dan kunnen wij zeggen, ja, Heer, u heeft wel geroepen, maar dat was eigenlijk geen roeping, die kwam niet tot mij. De Heer zegt, ik heb je wel geroepen. Je hebt al mijn raad verworpen. En zo blijft er geen verontschuldiging meer over voor onze onwil. En zo kunnen we ons nooit verschuilen achter het besluit van God dat in zijn soevereiniteit genomen is. En we kunnen nooit zeggen, ja, heren, maar er staat toch, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Dan kunnen we het hier op aarde misschien nog mee redden. En dan kunnen we onszelf misschien nog mee, ja, veiligstellen, zoals we dan denken. Maar als de Heere ons rekenschap afvraagt, dan zullen wij dat argument niet meer gebruiken kunnen. En ik ben bang dat er toch heel wat zijn die voor de rechterstoel tot ontdekking komen, dat ze de raad des Heren tegen zich verworpen hebben door een beroep op de soevereiniteit Gods. En door een beroep op hun eigen onmacht. En dat ze nooit serieus geluisterd hebben naar die roepstem die algemeen kwam. En het woord uit Openbaring 22. En ik geloof ook dit. Dat al heb je dat misschien in je leven lang gedaan, je daarmee op een rechtzinnige manier, zoals je meende, op een afstand van de Heere gehouden. Als de Heere zaligmakend gaat werken, dan wordt al dat terzijde schuiven van het woord en al dat veronachtzamen van de waarschuwingen en al die roepstemmen die je gekregen hebt, waar je niet naar gehoord hebt, dat wordt schuld. En hoe kan dat nou tot schuld worden? Als het alleen maar waar zou zijn wat Romeinen 9 is. Het wordt tot schuld omdat ook dat andere waar is. En het is een bewijs van je ongelovig hart en van je weerbarstige ziel als je de raad Gods tegen je verwerpt. En daarom wordt het tot schuld dat we niet eerder gehoord hebben. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Goed. Nou, daar helpt u mij mee. Dat is inderdaad ook zo. U herinnert u aan, ik denk dat dat geweest is toen we met elkaar wat over de Dordtse leerregels en over die verschillende leerstukken daarin behandeld nagedacht hebben. Dat toen deze tekst uit Romeinen 9 ook ter sprake kwam. En zeker, dan wil ik alleen maar onderstrepen wat u daar nog van herinnert. Dan is in deze tekst ook nog het evangelie. Niet waar, niet het evangelie, dat ligt niet aan onze kant. Dat ligt niet in onze mogelijkheden ook, maar het evangelie dat zelfs over de soevereiniteit van God spreekt, terwijl de mens totaal aan de kant gezet wordt. Zelfs in zo'n woord gebruikt de Heilige Geest nog de deugd van Gods ontferming. En dat mag ook nog een reden zijn om de heren met dit woord te voet te vallen, ja. Ja. Kater had ook een vraag, ja. Ja, is het ook een oorzaak van duisternis en weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest dat er in het leven van Gods kerk nog zoveel twijfelaars rondlopen? Ik denk dat het een met het ander samenhangt. Ja, doorbrekend werk van de Heilige Geest, daar verstaan wij onder andere ook dit onder, dat iemand voor zichzelf vastheid krijgt, dat hij rust vindt in het volbrachte werk van de Heere Jezus, dat hij het uit Gods woord ook voor zijn eigen hart en leven met zekerheid mag weten en al die dingen die daarmee samenhangen en die daarmee in verband staan. Nu, als dat er dan inderdaad weinig is, weinig geconstateerd, weinig gehoord wordt, hangt dat dan misschien samen, of is dat misschien een gevolg van het feit dat er nog zoveel twijfelaars rondlopen? Ik geloof het zeker, als je dat eens nagaat, niet waar. Ja, en wat is nou, wat is daar de verklaring dan van? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat wij, ik zeg het voorzichtig, ik denk dat wij toch in heel onze beschouwing van de geloofsweg en de geloofswerkzaamheden en de geloofszekerheid wel eens te veel, ik heb dat zo pas eigenlijk ook al gezegd, te veel de gedachte zijn gaan voeden dat de twijfel normaal is. Ik ben bang dat dat toch de werkelijkheid is, dat wij het leven van Gods kinderen niet anders ons kunnen voorstellen dan een leven van geloof en twijfel. En misschien moet ik de volgorde van die twee nog omkeren. Van twijfel en ook nog eens een keer af en toe geloof. En ik ben bang dat dat een toegeven is aan de werkelijkheid, die wel zo is. Maar dan mag je de werkelijkheid en de praktijk niet tot norm maken. Ik denk dat de norm in de schrift ligt en de schrift spreekt zo niet. En gelukkig spreekt een man als Bunyan ook zo niet. Nou, als er één in zijn leven met twijfel te maken gehad heeft, als hij zijn levensbeschrijving die hij zelf gegeven heeft, zijn autobiografie leest, dan is het Bunyan wel geweest. Zoveel twijfel als dat die man gehad heeft. En toch zegt hij, het hoort er niet bij. Het is wel de werkelijkheid, maar dat is niet omdat het geloof per se uit zichzelf in zijn natuur zo zwak en zo armzalig is, maar dat is omdat wij zulke verdorven schepselen zijn. En daarom hoort het er niet bij. Kijk, wat wij gedaan hebben en wat wij, ben ik bang, wel eens doen, dat is dat wij geloof bij de natuur van het geloof zijn gaan rekenen. Alsof het, ik zal niet zeggen, er helemaal in heeft, maar dat het gewoon de keerzijde is. Als je het geloof zo ziet, dan zie je geloof. En als je het omdraait, zie je twijfel. Maar geloof, dat is geloof aan twee kanten. En twijfel, dat is ongeloof aan twee kanten. Dat is totaal iets anders. En daarom, dat is vlees en geest, die strijden tegen elkaar. En ik denk dat wij die Bijbelse gedachten weer moeten gaan voeden. En dan krijg je ook niet, ja, twijfel, dat is een te verontschuldigen gebrek. Want daar kom je dan toe. Als het de keerzijde van geloof is, dan is het een gebrek, jawel, want geloof is niet volmaakt. Maar het is gelukkig te verontschuldigen. Ongeloof is niet te verontschuldigen. Ongeloof is verderfelijk en verfoeilijk kwaad. En zo leert ons de Bijbel denken. En ik denk dat wij naar dat spoor terug moeten. En ja, dan zal, als dat werkelijk ook niet alleen de gedachte verandert, maar als vanuit de vernieuwing van ons denken ook ons gemoed vernieuwd mag worden door de Heilige Geest, dan kon het geestelijk leven er ook wel eens anders uit gaan zien. En dan denk ik dat het mogelijk is, en die bewijzen zijn er ook. Kijk, je kan Paulus niet tot getuige roepen als je zegt, de man heeft in zijn leven zoveel getwijfeld. Romeinen 7 is geen bewijs dat Paulus twijfelde. Romeinen 7 is wel een bewijs dat Paulus strijd had. En dat hij vlees had. En overgebleven zonde. Maar ondanks de overgebleven zonde heeft hij niet getwijfeld. Paulus was een man bij wie de twijfelaars dood en begraven waren. En hij was er overheen. Maar wel bleef zijn vlees. En wel had hij de strijd met zijn vlees. Maar te midden van die strijd zei hij: ik dank God door Jezus Christus. En hij was die twijfel te boven. Hij was er ook over uitgedrukt. David in Psalm 56 was over de twijfel heen. Die was begraven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan kun je nog wel eens twijfelen. Ja, in de zin van. Maar niet meer twijfelen aan de waarachtigheid Gods. Niet meer twijfelen aan het woord van God. Niet meer twijfelen aan de vastheid en de onveranderlijkheid van Gods liefde. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Ja, zeker. En aan de Heere ligt het niet. En aan de gewilligheid des Heere ligt het ook niet. Nee. Ja. Wie is dat? Ja. Ja. En geloof, ja. Ja. Ja, u verwijst naar Jacobus 1 en daar heb je dat woord, dat hele bekende woord over het ontbreken van wijsheid en het dan van de Heere begeren, want de Heere is de God die mildelijk geeft en die niet verwijt en de belofte wordt eraan toegevoegd en zij zal hem gegeven worden, maar de voorwaarde wordt er ook bij genoemd. Niet alle vragen, niet alle begeren bij God heeft de vervulling van deze belofte ten gevolg. Maar het moet wel een begeerte zijn in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt, en zo wordt er door Jacobus dan aan toegevoegd, die is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Nou, daar heb je eigenlijk alweer dezelfde gedachte, nietwaar? Een profijtelijk en een vruchtbaar geestelijk leven, en hier dan met name een profijtelijk en een vruchtbaar gebedsleven, dat is een geloofsleven. En dat is een leven waarin de twijfel niet meespreekt. En nou kan Jacobus dat, en dat is natuurlijk dan onze reactie, en dat mag ook best, vanuit de ervaring die je dan zelf hebt met je eigen hart, mag je dus wel zeggen, ja, Jacobus kan dat hier nou wel zeggen en schrijven, maar hoe kom je nou zover? En hoe is er nou aan onze kant een gebedsleven waarin de twijfel niet aan het woord komt? He, je kan dat lezen en je kan het ermee eens zijn en je kan zeggen, ja, dat weet ik uit eigen ondervinding ook. Als je twijfelt en als je aan het woord van God twijfelt, dan heb je de ene keer hoop en de andere keer vrees. Nou, dan ben je gelijk aan zo'n baar der zee die heen en weer geslingerd wordt. En soms is het hoog en soms is het laag en dat weet je uit eigen ondervinding dan. Maar hoe wordt het dan in ons leven zo dat wij begeren in geloof zonder twijfel? Nou, ik denk dat dat dan inderdaad inhoudt dat die twijfelaars, die ook in het gebedsleven en ook in de binnenkamer meespreken en die daar het gebed proberen lam te leggen, dat die twijfelaars ook aangevallen en bestreden worden. Alleen, ja, daar heb je het weer, dat is zo pas ook al gezegd, in eigen kracht. In eigen kracht. Als je dat in eigen kracht zou moeten bewerken, dan is het een volledig onbegonnen werk. Maar je moet er wel rekening mee houden dat de Heer het eist. Alleen, we zullen dan in die diepe afhankelijkheid voor onszelf moeten komen. In de beleving van die afhankelijkheid. Heer, nu heb ik wijsheid nodig en ik moet ze van u begeren. En de belofte staat er ook dat u mildelijk geeft en dat u niet verwijt. Maar ik moet het begeren in het geloof. En dat ontbreekt er nou net aan mijn kant.
Ja.
Ja, juist, juist daarom. Daarom wordt het dan een gebed uit de nood. Ik heb het nodig, ik moet het bij u zoeken, dat is de enige weg. U hebt het ook toegezegd, maar het moet gebeuren in het geloof. En hoe kan ik het nou in het geloof doen als er in mijn hart nou zoveel ongeloof is? Niet waar, dat is toch de werkelijkheid? Dan kan ik alleen maar verwachten dat ik nou naar de troon des hemels, naar de troon van Gods genade ga en dat ik straks terugkeer met lege handen. Want de Heere moet me zo terugsturen. En ik denk dat er dan maar één weg is. En dat is de weg die de vader van de maanzieke jongen ging. Want daar stond er ook één voor de noodzakelijkheid van het geloof. He, niet waar, die prachtige geschiedenis van de jongen die daardoor zijn vader tot de Heere Jezus gebracht wordt. Met te beden, Heere, indien gij wilt. Gij kunt wat, als, indien gij, nou staat het precies, indien gij kunt, maak hem gezond. En dan stelt de Heere Jezus die man voor de werkelijkheid. Niet de werkelijkheid of Jezus wel macht genoeg heeft. Maar de werkelijkheid dat die man moet geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En als je die situatie dan in probeert te denken, dan ligt daar dat kind op de weg. Bezeten, maanziek, op de rand van de dood. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij ligt daar te stuiptrekken op de straat. En de Heere Jezus zegt, ik kan hem genezen. Maar kunt u dat geloven? En dan legt de Heere eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij die man. En dan weet die man op dat moment één ding. Aan de Heere Jezus ligt het niet. Maar als dat kind nou sterft, dan is dat niet omdat hij geen gebrek, hij gebrek aan macht heeft. Maar omdat er aan mijn kant gebrek aan geloof is. En in die nood roept hij uit. En dan kan je begrijpen, omdat het dan een nood is die hij helemaal doorleeft, dat er ook nog staat, en de man roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. En wat voor geloof had hij dan? Nou, wat hij er dan misschien van gezien heeft, dat is zo'n miniem klein beetje geloof geweest, dat hij het eigenlijk niet voor geloof durfde te houden. En zijn ongelovigheid zag hij levensgroot. En dat ongeloof, dat viel over zijn kleine beetje geloof ook nog heen, zodat het verslonden zou worden. En daarom roepende met tranen, maar Heere, mijn kind kan toch zo niet sterven. En ik kan toch zo niet omkomen. Of wat dan ook de nood is die je tot de Heere drijft. Maar dan zo vanuit dat besef. Ik heb geen geloof en ik moet lopen zonder dat ik benen heb. En ik moet grijpen zonder dat ik handen heb. Maar ik kan het niet laten. En ik kan er niet wegblijven, want dan is het helemaal omkomen. Zo te geloven zonder dat je misschien een bewust geloof hebt. En zo te grijpen zonder dat je misschien handen hebt wat je voor handen kunt houden. Maar dan met de beide heren kom een ongelovigheid te hulp. En dan heb je in feite, ook al hou je dat zelf er niet voor, in feite is dan de twijfel overwonnen. Want waarom? Je werpt, zo iemand werpt zich in de armen van de Heer en die komt niet om. Dat is onmogelijk. Ik denk dat je die weg moet gaan, ja, want het is niet twijfelen, maar ja, hoe overwin je dat? Er is maar één weg, de Heer kan het alleen maar overwinnen. En dat is precies wat Bunyan zegt, nou moet je strijden. Nou, dat moest die man ook strijden tegen zijn ongeloof, strijden tegen zijn twijfel, strijden tegen alles. En de overwinning komt als Emmanuel komt. Dan is het gebeurd met de twijfelaars. En dan is het gebeurd met de boze die dat kind bezet houdt ook. En dan gebiedt de Heere die boze geest, ga uit van hem. En kom niet weer in hem. En dan is de man genezen van zijn twijfel en het kind van zijn bezetenheid. Ja, toen geloofde hij het met een verzekerd geloof achteraf. Ja, toen geloofde hij het met een verzekerd geloof. Ja. Dat is nog meer dan op de begrafenis van Dumas hier van Voorthuizen. Ja.
Maar dan vraag ik me wel eens naar over die vruchtheid. Ja, dat mag ik niet. En dan zei dat pijnstel, zei ik, mag het zo vast geloven. Maar God heeft het me kant gemaakt. En dan geloof ik het ook, met dat meisje. Maar als ik nou vandaag aan de dag bij mensen kom, en van de kerk durf ik er ook nog gerust bij te staan, avondmaal hier. En dan zagen ze, ik heb geen twijfel. En ik weet niet wat strijd is. Maar ze had wel een hele dag naar de televisie zitten kijken. En dan geloof ik het niet.
Ja. Ja, nou ja, goed, dan komen we op een ander punt. Ik ben het wel met u eens. Het is natuurlijk wel een verschil. De een kan zeggen ik twijfel niet meer en de ander kan zeggen ik twijfel niet meer. Maar tussen de een en de ander is nog wel een heel verschil. Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat er... Ja, ja. Nou kijk, als je... Er is natuurlijk... De een heeft grond om het te zeggen. Ik bedoel schriftuurlijke grond. Grond in het werk Gods in zijn leven. En de ander die heeft... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Dat is een veronderstelling. Dat is... Ja, er zijn in de Bijbel... De Bijbel tekent ons ook mensen die... Nou, zoals ik het vanavond dan genoemd heb. Mensen die als David zeggen... Ik weet het vast, Paulus. Ik ben verzekerd. Maar je hebt ook mensen die zeggen... Ja, en we hebben dit en we hebben dat en we hebben dat. Die weten het ook vast. En de Heer zegt maar... Ik weet niet wie u bent. Die heb je ook. Dus als twee hetzelfde zeggen, dan is het daarom nog niet hetzelfde. En daarom zullen wij ook op dit punt, niet waar, rekening moeten houden met het feit dat er 5 wijzen en 5 dwazen waren. Ja, en dat dwingt ons toch altijd weer tot zelfonderzoek van is het nou bij mij zoals het hoort te zijn en zoals God het zijn volk leert. Maar waar ik vanavond over gesproken heb, dat is niet het verondersteld geloof, maar dat is het echte. Ja. Ja, Rien.
Dominee, u had het erover dat toen de stad Mensenziel het leger van Diabolus aanviel, dat het een opdracht was. Maar het was ook hun wil. En toen haalde u aan dat er een natuurlijke wil en een geheiligde wil aan is.
Ja.
Er is een onderscheid, maar hoe kun je nu herkennen waar je mee te maken hebt?
Bij jezelf. Vraag is, als Emmanuel bevel geeft via zijn brief aan geloof om de strijd met de diabolisten aan te binden, waar hij dan tegelijk ook de belofte verbindt dat hij ze op de derde dag ontmoeten zal, dan is er aan de kant van mensenziel ook een gewilligheid om dat bevel op te gaan volgen en de strijd met de diabolisten aan te binden. En in dat verband heb ik zo pas gezegd dat er een geheiligde wil en een natuurlijke wil is. En hoe kun je nou bij jezelf constateren welke wil het is? Laat ik uitgaan van het feit dat er bij mensenziel, en ik denk dat je dat zo op grond van het boek van Bunyan niet anders kunt zeggen, bij mensenziel is er wat gebeurd. Er is een verandering gekomen in die stad. Niet waar? Eerst was het een stad, ik heb het nou niet over het allereerste begin, maar eerst was het een stad die bezet was door diabolus en de diabolisten. Dat is veranderd. En als je dan terugdenkt aan dat hoofdstuk waarin Bunyan dat beschrijft, Emmanuel is prins, is vorst in de stad geworden. En toen is er heel wat veranderd in die stad. Toen hebben ze zich gegeven, overgegeven. Toen is die stad gezuiverd, toen zijn er heel wat diabolisten opgeruimd. En toen is ook de Heer wil helemaal veranderd, vernieuwd door de werkingen van Emmanuel en van de genade van Emmanuel. Toen wil anders werd, niet meer op het kwade gericht, maar op het goede, toen ging die wil ook gehoorzaamheid bewijzen aan het bevel van Emmanuel. Toen ging hij ook gewilligheid tonen om de wil van Emmanuel te doen. Nu, hoe kun je nou tot ontdekken, hoe kun je nou weten wat je wil is, wat voor een wil heb je? Ik denk dat je dan in de eerste plaats terug moet tot deze vraag, is er in je leven wat gebeurd? Is de Heere in je leven gekomen? Is de Heere overwinnaar in beginsel in je leven geworden? En heeft de Heere je genade gegeven, zodat je, nou laat ik het dan zeggen met de woorden van de blind geborene, die misschien ook niet meer kon zeggen dan dat. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Als dat zo is, en als je dat op grond van genade van jezelf mag zeggen, in welke mate dan ook, dan is in beginsel je wil ook geheiligd, vernieuwd. Ben je daarentegen een mens, je moet zeggen, ja nee, dat durf ik niet te zeggen en dat weet ik ook niet en daar heb ik geen grond voor in mijn leven om dat te zeggen. Nou, wees er dan maar van overtuigd dat je wil nog een natuurlijke wil is. Want de wijziging in de wil, En de wijziging in ons verstand, de verlichting van ons verstand noemt de Bijbel dat. En de ombuiging van onze wil enzovoort. En de regeling, de regulering van onze hartstocht en de opening van ons hart. Dat hangt allemaal samen met de inkomst van de Heere in ons leven. Want dan doet hij al die dingen. In feite hangt het samen met het wonder van de wedergeboorte. Lerius. Geen vragen, geen gebrek aan vragen vanavond, hè? Nee, nee. Ja.
Er is staan mensen die voor de tweede keer bezocht.
Ja.
Manuel. We horen onder Gods volk een veel gebruikte uitdrukking. Toen de liefde Gods in mijn hart werd uitgestort, wordt er dan gezegd.
Ja.
Kan dat nu bij Gods volk in onderscheidende toestanden ervaren worden? Dat dat niet bij ieder op hetzelfde moment is. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik heb een oude vriend gehad. En die zei dat de liefde Gods uitgestort werd. Toen hij voor het allereerst een belofte kreeg. Een ander kan het, denk ik, ervaren als hij iets mag zien van het borgwerk van Christus. Is dat nu in de orde Gods een vast patroon of zijn daar onderscheidende tijden?
Ja, de vraag is ten aanzien van de uitstorting van de liefde en de ervaring van de liefde Gods. Is dat altijd bij ieder van Gods kinderen naar een vast patroon? Of verschilt dat ook nogal? We moeten goed bedenken dat in de pelgrimsreis beschrijft Bunyan het leven van een christen. Niet noodzakelijkerwijs het leven van elke christen. Wel in hoofdlijnen en in grondpatroon, maar niet in alle onderdelen en details. En dat hij dat niet bedoelde te doen ook, blijkt uit het feit dat hij later de Christinnenreis geschreven heeft. Waarin het leven van een andere christen, een vrouwelijke dit keer, beschreven wordt. Maar daar gebeuren nogal wat andere dingen, ook al komt ze langs dezelfde plaatsen. Nou, dat moet ons ten aanzien van de Heilige Oorlog voorzichtig maken, want ik denk dat Bunyan met zijn begaafdheid en zijn inzicht in het woord van God en in het zielenleven ook nog een tweede Heilige Oorlog had kunnen schrijven, waarbij de strijd heel anders verliep. In hoofdlijnen niet, maar in onderdelen wel. Hij heeft dat niet gedaan, hij is ook niet zo oud geworden, ik weet ook niet of hij het plan ooit gehad zou hebben, maar het was hem niet onmogelijk geweest om op een hele andere manier te spreken over allerlei ervaringen en gewaarwordingen. Ook op een andere manier Christus Immanuel leren kennen. Ook op een misschien had hij dan wel iemand kunnen tekenen waarin die terugval, zoals dat in dit mensenziel gebeurde, helemaal niet zo plaatsvond. Want er staat helemaal niet. Dit staat niet in de Heilige Oorlog om aan te wijzen dat dit nu bij alle mensen, al Gods kinderen, noodzakelijkerwijs een keer gebeurt. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn bij wie dat zo niet gebeurt. Nu, dat moet ons voorzichtig zijn ten aanzien van conclusies over bepaalde dingen die bij iedereen altijd langs een vast patroon zouden gaan. Ik denk dat dat niet mag. Ik denk ook dat je inderdaad die ruimte moet openhouden, omdat de Heere die zelf open wil houden voor de veelkleurige wijsheid en de menigerlei genade Gods. En dat zal ook uitkomen in de manier waarop een ziel voor het eerst of bij vernieuwing de liefde Gods leert kennen. Als u zegt van een vriend die dat heeft ondervonden toen op een bepaald moment hij voor het eerst houvast kreeg aan een beloftewoord van de Heere, dan kan dat zeker. Een ander die zal misschien daar iets van ondervinden als hij voor het eerst iets oog krijgt voor het werk van Christus en voor de gerechtigheid van de borg. Een ander die zal het misschien ontvangen als hij in de nood van zijn ziel tot de Heere uitgaat en zonder dat hij nou speciaal een antwoord van de Heere krijgt, toch iets in de gebedsovergave en in het toevlucht nemen van de ontfermingen van de liefde Gods in zijn ziel voelt afdalen, van de Heere denkt aan mij, niet waar, zonder dat je dat nou precies op een bepaald woord uit de schrift kunt funderen, maar dat het zomaar, ja, als het ware iets is wat dat de hemel over je heen komt, hè? En zo zijn er allerlei mogelijkheden denkbaar. Voor de eerste beleving en ook voor de herhaalde beleving. Kijk, Bunyan tekent dat hier ten aanzien van mensenziel die eerste keer toen Immanuel voor het eerst kwam. En nu bij herhaling, nu hij weer komt en nu hij hen zelfs verbiedt om te treuren. En nu hij hen zegt, eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen en alle tranen zelf afwist. En ze dus ook een voorsmaak van de hemel geeft eigenlijk. Ja, ik denk dat je daar geen patroon voor mag opstellen en dat je er ook heel voorzichtig mee moet zijn met een ander die daar eens wat over vertelt af te meten aan je eigen ervaring. Want ik denk dat je dan het werk van Gods soevereine genade, want dan is het ook soeverein, niet alleen in de zin van aan wie hij het geeft, maar ook hoe hij het geeft. Dat is ook een stuk soevereiniteit. Dat je dat werk van Gods soevereine genade dan misschien toch in een soort knippatroon perst. En dat je ja, al Gods kinderen naar hetzelfde patroon wil knippen. En dat klopt toch niet. Dan heb je, de naam is vanavond genoemd, een Heman. En die zit nu samen met Abraham aan, waar ook Paulus aan zit. En Heman, ik heb gezegd, die mogelijkheid bestaat dat dat in zijn leven later veranderd werd. Maar laten we aannemen voor een ogenblik dat het niet veranderd is. Dat hij tot aan zijn dood toe, zoals die broeder daar zei, bedrukt en doodbrakende geweest is. Dan zit hij aan met Paulus, die het kon zeggen, ik ben verzekerd. En nou zijn ze allebei verzekerd. Ja. Ja, maar nu stoppen we. Ja, u mag het nog zeggen, maar ik... Ja, nou ik geef daar een kort antwoord op. Het is een vraag waar een lang antwoord op past. En dit is een hele praktische, een hele practicale vraag. U hebt de vraag gehoord, ik wil hem nog even herhalen. Kan het als je toch iets van de liefde Gods gevoeld hebt in je ziel, dat dan het borgwerk van Christus eigenlijk nog verborgen is? Dat als er over gepreekt wordt dat het ja, je hart wel raakt en dat het je hart wel doet uitgaan en dat het wel... een begeerte en een verlangen om hem te mogen kennen teweeg brengt, maar dat je nog niet kan zeggen, en nou ken ik hem en nou heb ik deel aan hem. Ja, dat is zeker mogelijk. Dat hangt ook samen met wat ik zo pas gezegd heb, dat de liefde Gods langs allerlei kanalen kan worden uitgestort. Hè? En het is heus niet het enige dat we de liefde Gods in de gave van zijn zoon leren kennen. Dat is zeker, dan is... Ja, kijk, als je de schrift leest, dan vind je dat herhaaldelijk terug. De hierin is de liefde Gods dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar Gods liefde is ook te proeven en te smaken zonder dat je nou persoonlijk voor jezelf weet, hij is ook voor mij in deze wereld gekomen. Het is heel goed mogelijk vanuit het werk van Gods geest dat je van de Heere Jezus nog weinig weet of nog niets weet. Ik bedoel... wat de toepassing ervan betreft, en dat je dan toch wel eens uit de grond van je hart hebt gezegd, God heb ik lief. Ik wil er later nog wel eens meer van zeggen, want het is een vraag die om een bredere bespreking vraagt, maar ja, alles heeft zijn tijd en we zijn al een eind over tijd. Maar ik ben dankbaar voor de vragen en we hopen over 2 weken met elkaar verder te gaan en dan het één na laatste hoofdstuk van de Heilige Oorlog met elkaar te bespreken. We zingen samen nog uit 68 het eerste vers.
Zullen we dan nu samen danken. Heere des hemels en der aarde. Zo zijn het weer uw blijken. De blijken van uw trouw en van uw goedheid. Dat we in dit avonduur met elkander hier mochten toeven. En ook nog onderwijs vanuit uw woord mochten ontvangen. Heere, we zeggen uw naam ootmoediglijk dank. Voor het goede van uw woning. Het waren goede woorden. Het waren ook troostelijke woorden. Daar vorst Emmanuel wederkeerde tot stad mensenziel. En Heer, nu bidden we van u. Wilt u uw zegen over dit ons samenkomen. En over dit ons samenwonen nog komen te schenken. Dat we nu niet alleen genoeg zullen hebben. Aan de woorden van de zaken die we hebben mogen vernemen. Maar dat de zaak van de woorden in ons aller hart en leven mocht gaan dringen. Omdat we u, de Heere van leven en heerlijkheid, zouden mogen kennen tot zaligheid. Heere, wil u dan zelf maar de verlossingen Jacobs komen te gebieden. En de vertroostingen Israëls doen ervaren. Omdat we door het inwendige werk des geestes mochten weten, door het getuigenis des geestes, dat onze namen, onze onwaardige namen, geschreven mocht zijn in het boek des levens, des lands. Heer, wil u dat dan alles nog komen te schenken en komen toe te passen, opdat we de uwe mogen zijn in leven en in sterven. Heb dank dat u dienstknecht hebt willen bekwamen voor datgene waartoe hij geroepen werd. Heer, wil u nu zelf een ocht vrucht geven, ook op zijn arbeid. In dit verband, maar ook in ons gemeentelijke verband. Wil nog wonen en wil nog werken te midden van ons volk. Omdat er ook nog in Sion geboren zouden mogen worden. Omdat er blijdschap mag zijn in de hemel boven. Maar ook blijdschap in de tenten der rechtvaardigen beneden. Heere, zegen dan zijn arbeid. Gedenk hem met de zijnen, door u in ons midden gesteld. Zegen hun wonen en zegen hun werken. En wil hem ook de kracht schenken in het onderzoek van uw woord en getuigenis. Om het lijdens- en stervensevangelie op de aanstaande vrijdag te mogen uitdragen. Maar ook het opstandingsevangelie te mogen verkondigen. En dat de vrucht mocht zijn. Een verlangen in onze ziel om ook te mogen opstaan tot een nieuw leven. Wil verzoening doen, Heere. Over al datgene wat niet was, na de reinheid van uw heiligdom. Doe er genadiglijk verzoening over. En het allerreinigende bloed des kruises. En wil u onze bede en onze dankzegging dan nog horen en verhoren. Alleen om Jezus willen. Amen.